Kefas gezien. Vervolgens van de 12. We denken dan in het bijzonder na over die laatste woorden. Vervolgens van de 12. Wij hebben hier met elkander gelezen een opsomming die de apostel Paulus geeft van de verschijningen van de opgestane Heer Jezus. En dan worden daar een reeks van dingen opgesomd die veel eerder door de apostel zijn gesteld dan dat de evangeliën zijn opgeschreven. Het zijn de oudste berichten die tot ons gekomen zijn. En er zitten in die berichten wel voor ons enkele grote vragen. En als we het zo mogen uitdrukken, enige uitlegkundige moeilijkheden. En nu gaat het er helemaal niet om, dat weet u wel, dat we met nieuwsgierige dingen bezig zijn. Het is ook niet zo dat het hier gaat om een of andere wetenschappelijk bezig zijn. Dat kan allemaal dienstbaar zijn. Maar het gaat erom dat wij de grootheid van het evangelie, van de blijmare, die blijde boodschap, dat wij die mogen verstaan. En dan gaan we, hoe langer hoe meer zien, hoe meer wij ingeleid worden door de Geest. En hoe meer we ingewijd worden door de Geest, gaan we steeds meer zien dat er in het evangelie, dat het daar niet alleen om gaat dat wij allerlei dingen trachten na te volgen of na te doen. We moeten eerst beseffen dat daar zoiets groots is gebeurd, van Gods wegen gesteld, dat alles nodig was om ons, om de wereld, om de volkeren, om, ja, nog verder, om de schepping, voor zover ze gevallen was, te redden. En daarom kunnen we ons afvragen, wat moeten we toch eigenlijk doen bij het lezen van het evangelie? Wij moeten eerst daarnaar schouwen. We moeten het verstaan. We moeten ermee verbonden zijn. En dan gaan we zien dat daar zoiets ontzaglijks is gebeurd. Dat het vuur en het licht, dat daarvan afstraalt en afspat, dat dat ons juist redt. En daarom is het altijd weer nodig dat wij gaan luisteren, dat we bezig zijn met ieder woord van de Heilige Schrift. En het grote gevaar, dacht ik, wat de gemeente en de kerk in onze dagen bedreigd is, dat waardoor we weerloos zijn in veel opzichten tegen wat in de wereld gebeurt en wat van binnen en van buiten ons aanvalt, omdat we altijd een stukje uit de Bijbel nemen wat ons wellicht, en dat schematiseren wij op een of andere manier en we proberen het onmiddellijk bruikbaar en productief te maken. Het is er altijd bij de grote dingen zo. Bij de grote kunstwerken kunnen we daar al een voorbeeld in zien. Bij de prachtige dingen die wij van de schepping kunnen zien, dat de aanschouwing, het op ons inwerken ervan, al zo ontzaglijk veel doet en ons verheft en ons dingen opent van waaruit krachten tot ons komen, hemelskrachten die ons veranderen. Op die wijze is het ook steeds weer nodig om met de Heilige Schrift bezig te zijn. En om daaruit, zoals de Heer Jezus heeft gezegd, zoals een verstandig schriftgeleerde doet, oude, en dat is heel belangrijk, dat wij ophalen wat de Vaderen, wat in de loop van de tijd uit de Heilige Schrift is gehaald, dat we dat opnieuw herhalen. Maar het is niet voldoende, de Heer Jezus zegt ook nieuwe dingen. En het is verschrikkelijk gevaarlijk als we die laten liggen. Want dan zijn we aan diegene die het talent heeft begraven. Het is niet zo verwonderlijk als we zien welk een hard oordeel de Heer Jezus juist over die luie dienstknecht heeft uitgesproken. En nu komen we tot ons tekstwoord. U voelt wel de ontzaglijk grote moeilijkheid die hier ligt. De Heer Jezus, heeft de apostel gezegd, is gekruist, gestorven, begraven, opgewekt en derde dagen uit de doden en is gezien van Kefas. Laten we eerst Kefas. Je weet dat het is de Arameese naam, het betekent rots, rotsman. Het is de Arameese naam voor wat in het Grieks dus luidt Petrus. Het is dus de apostel Petrus en het is duidelijk, de Heer Jezus heeft hem alleen ontmoet. Daar spreken we nu niet over. In het uitgebreide even duiden we het aan. En dan volgt het moeilijke voor de exegese. En vervolgens van de 12. En dan komt die hele geschiedenis van Judas ons voor de geest. En we vinden op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in het boek van de Handelingen, dat er sprake is van de 11. Maar hier staat, in het oudste bericht, staat dat de Heer Jezus gezien is na zijn opstanding door de 12. Dat zou, als we dit letterlijk en ernstig nemen, zou dit moeten betekenen dat Judas hierbij ook tegenwoordig is geweest. Dan komt de grote moeilijkheid naar voren, hoe dat met de andere schriftgegevens die ons het Nieuwe Testament geven, hoe dat te rijmen zou zijn. Dan zult u zeggen, wat, of u, dat mag ik niet zeggen, enkeling zal het zeggen, want ik denk dat het merendeel van u het niet zal zeggen. Het is, iemand kan de opmerking maken, ja, wat heeft het dan voor zin om zo'n tekst nu juist uit de Bijbel te nemen en dan misschien te gaan zitten zoeken en allerlei combinaties proberen te vinden om dat probleem op te lossen. Wat heeft dat voor betekenis voor de gemeente? Broeders en zusters, ik heb u gezegd dat wij in deze tijd met bijzondere dingen bezig moeten zijn. Dat heeft iedere tijd gehad. Maar dat er een verlichting kan plaatsvinden en plaatsvindt, die ons dingen kan doen zien die een voorgeslacht minder duidelijk heeft gezien. En het ligt dus niet aan ons dat wij schranderder zijn, dat we beter zijn, dat we diepzinniger zijn. Oh nee, dat niet. Maar het is eenvoudig de tijd waarin het ons gegeven is om meer te zien. En waar gaat het dan eigenlijk om? Wie is Judas? De naam zegt al zoveel. Judas. Juda eigenlijk. We hebben die Griekse S daarachter. In het Nieuwe Testament. En dan klinkt het eigenlijk heel anders dan Juda. Want dan denken we direct aan het verraad. Maar het is ook, en zo is hij ook de eeuwen doorgegaan, het teken, het symbool van het Joodse volk. Van de Jood. Men heeft geredeneerd. Het Jodendom hebben Jezus uitgeleverd. En men kan dat woord uitleveren, heeft men ook altijd hatelijk vertaald met verraden, terwijl het eigenlijk de eerste betekenis heeft van overleveren. Men heeft Judas en het Joodse volk bewust en onbewust vereenzelvigd. En nu voelt u wel, dat waar wij nu vanavond mee bezig zijn, dat dat toch wel van een heel groot belang is. Want wat is nu het gewond zijn van de kerk? Dat is altijd dat de verhouding tot Israël niet op de ware bijbelse wijze gesteld is. Ik hoef niet alle misverstand in de loop van de eeuw ook in de theologie is geweest hierover te gaan opsommen. Ik geloof dat het niet goed is om de negatieve dingen te noemen. Je moet de positieve dingen noemen. Maar dit kunnen we wel zeggen, dat er een hele verkeerde verwerking op veel punten is geweest. En dat ook de enorme eenzijdigheid van de kerk teweeg heeft gebracht. We hebben die verhouding niet goed gesteld. Mag wel zo zeggen. En ja, een mens mag toch ook wel een weinig trots daarin hebben. Maar een trots die dan samenhangt met wat een mens in dankbaarheid geestelijk ontvangen heeft. Dat het Calvinisme en het Nederlandse Calvinisme van de 17e eeuw en de 18e eeuw van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, met de Oranjes aan het hoofd, dat die noties hebben gehad omtrent het Jodendom, die enig zijn in de gehele wereld en geschiedenis van de kerk. Die kleine trots mogen we hier dan toch eigenlijk wel noemen. Niet om daarmee onszelf te verheffen, maar alleen een dankbaarheid. Dat ons, dat is toevertrouwd, maar wat ons dus ook een ontzaglijk veel te denken geeft op het ogenblik. En op ons een enorme verplichting legt, de verplichting van dit adeldom om deze dingen te verstaan. Wat is het dan toch? Hoe is het dan toch met Judas? In de eerste plaats een enkel woord over die overlevering, dat overleveren van Jezus. Daar hebben we kort geleden nog over gesproken in verband met die profetie van Caiaphas. Het is goddelijke opdracht van aan het volk van Israël, aan de hoge priester die profeteerde, dat Jezus aan de wereld, aan de wereldse macht, dat is Rome, uitgeleverd moet worden. En die uitlevering betekent de overwinning van het Rijk Gods van Israël over Rome, van het Rijk Gods over de wereld. Want de Romeinen denken de koning der Joden omgebracht te hebben. Ze hebben hem aan de Romeinse straf gegeven. De kruisdood, en dan staat hij op uit de doden. En de Romeinse cohort die het graf bewaakt moet vluchten. Daar begint de eerste overwinningstocht tegen de wereld die aangevoerd wordt door Rome. En dan ziet u dus dat het volk van Israël daar in een hele moeilijke opgave heeft gekregen. Want wie is Jezus? Jezus is het eigenlijke diepste zelf van Israël. Torah, de eeuwige wijsheid Gods. En die moet uitgeleverd worden aan de wereld. Dat is een opgave. Die kunnen zij niet volbrengen. Die kan alleen wanneer daar een omneveling plaatsvindt. Alleen die enkele diepst ingewijde, zoals Caiaphas, die weet het, en met hem verbonden een discipel van Jezus, namelijk Johannes, die een bekende is, een ingewijde, staat er eigenlijk, daar heb ik u eerder op gewezen, met de hoge priester. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen, broeders en zusters, die je op het eerste gezicht niet ziet. Ik kom hoe langer hoe meer tot de conclusie dat het met de Bijbel, en zeker met het Nieuwe Testament, zo is. Eigenlijk met de hele Bijbel, zoals dat, denk ik altijd, is dat iets heeft een uiterlijke kant, we zouden het vreemde woord exoterisch kunnen noemen, en een esoterische kant, naar binnen toe. Het zijn woorden die de apostel Paulus ook gebruikt, het zijn niet zomaar woorden ontleend aan allerlei occulte secten, maar ze zijn algemeen in de godsdienstgeschiedenis, maar ze staan letterlijk in het Nieuwe Testament. Er is een kant waarvoor je ingewijd moet zijn om die dingen te zien. En dan de eerste uitwendige kant is heel belangrijk, zo kom je toe, maar je mag er niet bij blijven staan bij die melkspijs. zegt de apostel, je moet voortgaan tot de inwijding van deze dingen. En daar spreken wij nu over. En dat doen we dus niet in het openbaar. We staan hier niet op straat. We zijn hier in de gemeente. We zijn hier in de kerk. En daarom kunnen wij van geheimenissen spreken. En dat zullen we altijd beperkt doen. En het zal nooit in de volle kracht zichtbaar worden. Maar ook als de woorden maar enigszins transparant kunnen zijn, dan zal het ons toch duidelijk worden. Nu, daar is die opgave geweest. Een groot deel van het volk heeft zelfs de schijn gehad dat het iets deed, dat het een iemand opzij zette die misschien het wezen van het Jodendom aantastte. Maar de leidslieden hebben het beter geweten. Dat het goddelijke opgave was. Hoe had het volk het ooit kunnen volbrengen om het liefste en dierbaarste af te staan? Aan de Romeinen, aan de wereld, dat heeft Israël gedaan. En onder leiding van God zelf, die de profetie gegeven had. En dan is er in Israël die ene man, die een dienaar is, een ingewijde, een discipel van de Heer Jezus. En die ook zo ver is geweest dat hij wonderen heeft gedaan. Want hij is met degene uitgegaan door het land. En hij heeft mede gepredikt. En de wonderen gedaan. Hoe kon nu deze man tot die noodzakelijke opdracht komen? Dat kon hij niet zomaar uit zichzelf. Men probeert een motief te zoeken in dat luttere bedrag van die 30 zilverlingen. Dat zijn allemaal platvloerste verklaringen. Hoe kon hij het nou eigenlijk doen? We hebben er eerder over gesproken. Er moet hier als het ware zijn om tot zoiets te komen, een omvloersing, een beneveling, een eenvoudiger zien van de dingen dan ze zijn. En wat is er met Judas geweest? Zijn naam drukt het ook uit. Hij is Juda, de dolkman, we hebben er ook eerder over gesproken, eenvoudig de partizaan. De man die denkt dat de grote wereldse macht, die tegenover het heil staat van de God van Israël, dat die met wapens bestreden moet worden en overwonnen moet worden. Nou was het in het alles een heel gecompliceerde zaak. Wij hebben er allemaal ook onze schema's voor. Maar als u denkt hoe het met Judas is geweest. Hij is bij de Heer Jezus gekomen. Hij heeft gezien dat die beweging van die partizanen, dat hij toch niet op de goede wijze deed. Die mensen hadden het zo moeilijk dat ze de grens tussen partizaan zijn en rover zijn dikwijls vanuit de nood niet eens volkomen konden volhouden. Judas had een scherpe blik gehad, had Jezus herkend als de Messias, en hij wist uit de Joodse, uit de profetie en uit de overlevering dat de Messias eens Rome zou overwinnen, zelfs Rome zou belegeren en zou overwinnen om zo het Rijk Gods op de wereld te brengen. En hij heeft gedacht dat Jezus zich aan het hoofd van die partizanen zou stellen. Om het een betere kant te laten uitgaan. Er waren meer zulke mensen bij de discipelen. Het is niet toevallig dat ook Simon Zelotes, wat dus ook zo'n partizaan, wat uit de naam blijkt, is geweest, dat die hier ook bij behoorde. Jezus heeft ze niet afgeweerd. Deze mensen die zo gewelddadig leken, Judas, de dolkman en Simon de Zeloot. Het is heel merkwaardig dat Jezus ze ook niet verboden heeft om het zwaard te dragen. Dat wordt dikwijls wel weggeredeneerd. Maar u moet goed onderscheiden. Jezus heeft gezegd toen met die zwaarden, hier zijn twee zwaarden. Jezus heeft gezegd, die niet heeft, verkopen zijn mantel en kopen een zwaard. Twee zwaarden zijn genoeg, zegt Jezus voor de discipelen. Dat wil zeggen dat hij defensief de verdediging niet veroordeelt, maar wel duidelijk de aanval die de partizanen met het geweld op Rome willen doen. En hij waarschuwt ook Jezus steeds dat dit een verkeerde aanval is. Want dat als ze Rome militair zullen blijven aanvallen, dat ze toch moeten afleggen. En daarom waarschuwt Jezus: Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u om me heen verzameld als een hen, haar kiekens, maar ik heb niet gehoord. Dan maken wij daar maar dadelijk van dat het een onbekeerlijkheid was van het Joodse volk. Je moet het in het verband lezen, dan staat het heel anders. Dan is het alleen dat de Heer Jezus zegt: hier moet een heel ander veldtochtplan gevolgd worden. Niet dat Jezus Rome wil laten overwinnen en zich aan Rome wil overwinnen en zich toevertrouwen aan Rome en zich onderwerpen aan Rome. Geen zin. Jezus voert de strijd het allerfelst, maar Jezus voert het op een andere wijze. En het komt in allerlei stukken van het evangelie uit, die ik nu niet allemaal ga ophalen. En dan komt het grote ogenblik dat de bedreiging komt en dat het nodig is dat Jezus zich gaat overleveren als de profetie is geschied. Oorspronkelijk is dat niet zo geweest. Oorspronkelijk heeft Jezus het hele volk willen verzamelen. En als het volk getrouw de wet zou doen, dan zou tegelijk het koninkrijk Gods gekomen zijn. Maar als zelfs de discipelen, de 12, wel wonderen doen, maar toch niet de grote wonderen die nodig zijn. Het blijkt bij die maanzieke knaap dat de discipelen het niet hebben gekund. En dan vragen ze: waarom hebben we niet gekund? En dan zegt de Heer Jezus: als geen geloof had gehad als een mosterdzaad, zou je tot deze berg zeggen: ga in zee. En hij zou zich bewegen. Dat is niet gebeurd. En nu moet er iets anders gebeuren. Nu zal Jezus alleen de aanval doen. En daarna, na zijn overwinning, als hij zich heeft laten kruisigen, en dan tenslotte, als hij opstaat uit de doden, dan is er een overwinning op Rome behaald, die dan zijn dienaren zullen moeten voordragen over de wereld, om zo het Romeinse volk te overwinnen door de kroon van de vergelding, zoals Nietzsche het heeft uitgedrukt. De kroon van de vergelding van de Joden is de liefde ten opzichte van hun vijanden. Dat wordt hier in die aanval van het christendom, wordt dat gezegd van de aanval die de apostelen na Jezus in navolging van hem op Rome gaan doen. Nu, dit alles is gebeurd, maar er is iets aan vooraf gegaan. Judas is dienstbaar gesteld om Jezus over te leveren. En wat is er dan bij hem geleefd? We hebben er eerder over gesproken. Het zou ongetwijfeld zo zijn dat hij niet Jezus in de val heeft willen laten lopen. Het verraden, dat is een verkeerde vertaling, het is overleveren. Hij heeft alleen gewild dat Jezus de strijd zou beginnen. En dat is een kortzichtigheid. Hij denkt dat Jezus het toch zal doen als aanvoerder van de partizanen. En dat is het enige wat hem ertoe kan leiden om te voldoen aan wat hij moet doen om Jezus te zorgen dat Jezus via de overpriesters aan de Romeinen wordt overgeleverd. Hij had het uit zichzelf niet gekund, alleen door een waanidee dat hij Jezus ertoe kan krijgen om de grote aanval, om die te doen als hoofd van de partizanen. En dan is het ook nog zo, zoals Johannes het beschrijft, in de paaszaal, waar Jezus zegt, Jezus hem die bete geeft, die bete brood. Moet je even indenken. Er wordt gevraagd door Johannes wie Jezus zal overleveren. Ze zijn blijkbaar allemaal ertoe in staat. En dan wijst Jezus aan degene die het zal doen. En dat is niet zomaar een aanwijzing. U moet die beweging zien. Jezus neemt een stuk brood, eet daar zelf de helft van, geeft het andere aan Judas. Wat betekent dat? Eén stuk brood met elkaar eten, dat is het teken van het bondgenootschap door alles heen. Oh, broeders en zusters, van de raadselachtige dingen gebeuren. Maar we lezen er zo overheen, omdat we van tevoren dikwijls een mening hebben. Dan zegt Jezus nog, wat gij doet, haast u daarmee. Met andere woorden, Jezus houdt hem niet terug. Jezus zet hem tot haast aan. Pas als Jezus die bete gegeven heeft van dat bondgenootschap, vaart de duivel in Judas, wat wil zeggen de duivel, dat is de aanklager, dat is degene die het kwade doet, maar toch, voor Jezus laat die duivel niet toe dat Judas die vreselijke dingen moet gaan doen. En waar de duivel hem voor aanzet, zonder dat hij die bete genomen heeft. Daarmee is Judas onkwetsbaar geworden. Want wat Jezus eenmaal vast heeft gehouden, dat laat hij niet meer los. Dat ligt eigenlijk hier al allemaal in, als je maar leest. En dan gaat het gebeuren in de hof. Daar komt Judas met die Romeinse cohort, Romeinse legerafdeling, met Romeinse aanvoerder. En dan komen ze daar in die hof en dan staat er bij Johannes zo heel merkwaardig bij. En Judas stond tezamen met hen. Jezus gaat daartoe, vorstelijk. Het is hier niet van een onbegaan lijden, maar een handelen. En Jezus zegt, wie zoekt gij? En ze antwoorden, gedwee, als een hogere bevelhebber die iets van gebracht. Jezus, de Nazarener. En dan volgt het, ik ben het. Jezus spreekt de godsnaam hieruit. Hij is de Torah, hij is de godsnaam. En omdat Judas wijze is, die heidenen, die Romeinen, die kunnen, die weten wel iets van goddelijkheid. Maar die godsnaam zelf, omdat Judas bij ze is, storten ze neer. Want de kracht van de godsnaam, die wordt herkend. En Jezus maakt er geen gebruik van. Maar hij vraagt het de tweede maal. En dan zeggen ze weer, Jezus, de Nazarener. En als ze dan Jezus gevangen willen nemen, en hij dat dan toelaat, dan zegt hij van de discipelen, laat hen heen gaan. Hij wil alleen zijn. Niemand van de discipelen mag meegaan. Judas staat aan de andere kant. Judas is dienstbaar, moet doen het ergste, het zwaarste opgave die het Joodse volk heeft. Om het liefste wat het heeft, het eigen zelf, de Torah, aan de heidenen uit te leveren. In Judas komt het alles samen. En nou is het wonderlijke dat Jezus zijn discipelen niet zegt, trek met mij mee. Maar dat hij ze bij Judas laat. Bij het volk zolang. En hij gaat alleen, gaat hij de weg om Rome aan te vallen. En dan kent u het vervolg, ik kan het allemaal niet uitwerken. Maar Judas heeft nog altijd die ontvloersing in het hart. En die denkt, hij zal toeslaan, is machtig genoeg. En dan is het ogenblik gekomen, dat beschrijft Matthäus, dat Jezus veroordeeld wordt door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. En dan ineens gaat die ontvloersing van Judas weg. De Romeinse stadhouder. Hij had gehoopt dat hij neergeslagen zou worden. Dat het Rijk God zou doorbreken. En dan ineens dan staat er met alle nadruk het woord. En Judas veranderde geheel. Dat is eigenlijk dat berouw hebben. Het is een volstrekte verandering die plaatsvindt. Alles klaart op, het wordt duidelijk. Hij heeft het geld genomen, die 30 zilverlingen, die heeft hij bij zich, die heeft helemaal niet besteed of iets. En het brandt op hem wat hij heeft gedaan, want het is voor niets geweest. Hij heeft misschien nog wel gedacht dat hij die 30 zilverlingen zou kunnen gebruiken voor de krijgskas
is Jezus straks de grote aanval gaat doen. En dan is het niet anders dan dat hij gaat naar degene aan wie die Jezus heeft overgeleverd, naar de lijkslieden. En de lijkslieden kennen het geheim. Het klaart nu op. Ze zeggen tegen hem: is dit iets tot ons? En dan vervolgens: gij zult zien, zeggen ze. Heel merkwaardig, niet gij zult toezien, het staat er niet. Er staat: gij zult zien. Er komt een toespeling. Judas verstaat het niet, neemt het geld, werpt het in de tempel en dan staat het er en hij gaat heen. Ja, en dan kom je voor de moeilijkheid natuurlijk, begrijpt u wel. En dan vertaalt men en hij verworgde zich. In de eerste plaats, als je naar zo'n tekst gaat kijken, je vertaalt natuurlijk met een vooropgezet standpunt. Als je eenmaal aanneemt dat Judas verloren is, je ziet al die dingen niet, dan zeg je makkelijk worgen. Maar in de eerste plaats, als je heel droog taalkundig te werk gaat, en dan moet je dan altijd, je moet zo nuchter mogelijk dan in die teksten gaan kijken wat er dan eigenlijk staat. Er staat in ieder geval niet zichzelf. Er staat helemaal geen object bij. Er staat, dan zou je dus moeten vertalen in verworgde. Maar als je nou een gewone Grieks woordenboek neemt en je zoekt het woord op, dan is dat woord verworgen een verre, verre nabetekenis. Betekent eigenlijk in de eerste plaats iemand die benauwd is. Die als het ware zo benauwd is. Want eigenlijk het woord angst, weet u wel, angst, dat is dat alles als het ware dichtgeknepen wordt. En in die wanhoop, daar wordt die wanhoop bij uitgedrukt. Je zou kunnen zeggen, zijn keel werd van angst dichtgeknepen, maar dat is heel wat anders dan iemand die zich ophoudt. Maar men heeft dat van tevoren ondersteld. En dan wordt er verder niets meer van Judas verteld. Alleen komt er dan een paar plaatsen naar voren. Wat betekent dat nou? Als iemand die dit gedaan heeft, als het opklaart, en als hij het gedaan dat hij het nooit had kunnen doen, als hij had doorzien wat hij deed, en als hij dan dat ontzaglijke berouw heeft, wat zou er dan gebeuren? Wordt hij dan in de steek gelaten? Ja, zult u zeggen, maar je mag nou wel fantaseren, je kan een vriendelijk hart hebben, en dat komt misschien voort uit een modern, decadent levensgevoel. Dat je zo tappig over deze dingen praat, horen liever stoere dingen. Ja, broeders en zusters, maar ik zit met die tekst. En natuurlijk voor later, in later handschriften hebben ze eraan geknoeid. Want ze zaten dus blijkbaar mee, maar dat vind ik juist zo prachtig. Men heeft er, bij latere handschriften, heeft men er elven van gemaakt. Dus men had er blijkbaar moeite mee. Maar er stond 12. Er is er nog een aanleiding bij. De verschijning van de Heer Jezus met de discipelen Thomas. Er staat ook één van de Thomas, genoemd Didymus, één van de 12. Er staat er ook weer bij, één van de 12. Was bij hen niet toen Jezus aan hen verscheen. Met andere woorden, die 12 waren er dus. Dus je moet veronderstellen, ook daar dat Judas erbij is geweest. En dat Judas dus bij de verschijning van de Heer Jezus tegenwoordig is geweest. Blijkt nu uit dit alles, wat is er nu toch eigenlijk gebeurd hiermee? In de eerste plaats kun je zeggen, dat verhaal van die ophanging, dat kun je zo vertalen, maar je kunt het ook anders vertalen. En het ligt voor de hand, als dat waar is van wat Paulus zegt, dan moet je het ook anders staan. Maar dan staat er nog het moeilijke stuk in de Handelingen der Apostelen. U weet wel, bij die keus van Matthias. Gaat Petrus spreken en dat is dus vlak na de hemelvaart. Dat is dus na de verschijningen waar Paulus van spreekt. Waar Petrus hier van spreekt. Maar wat wordt dan eigenlijk gezegd? Ook dat verhaal, als je nou gewoon eens letterlijk die tekst neemt, er wordt er verteld van Judas die de bediening heeft gehad, de apostolische bediening, die dus een van de 12 is. En dan wordt er verteld dat hij een stuk land heeft doen verwerven, dat is dan die akker die daarvoor gekocht is, voor het geld van de ongerechtigheid. En er staat er dat hij, dan is de moeilijkheid dat hier niet gesproken wordt, in het geheel niet van een zelfmoord. En men heeft het dan wel daarmee in overeenstemming trachten te brengen. Men heeft gezegd dat hij is heen gegaan en dat hij voorovergevallen is en midden opgebarsten, vertaalt men dan, en het al zijn ingewanden uit zijn lichaam gespat zijn. Zo heeft men het vertaald. Maar ja, je kan denken, als het nu zo is, dat Judas inderdaad de opgestane te midden van de discipelen heeft gezien. Als dat waar is wat Paulus zegt, dan moet je ook rekening houden dat dit ook anders vertaald kan worden. En dan neem ik weer die eerste betekenis en niet die laatste. Want dit zijn allemaal de laatste betekenissen van het woordenboek. Het eerste is dit. In de eerste plaats dat hij zich vooroverbuigt, staat er gewoon. Dat hij voorover zijnde staat er eigenlijk. En dan staat er in het midden. Maar het is net ervoor afgegaan, die akker. Dus hij is op het midden van die akker, die tot begrafenis voor de vreemdelingen dient. Daar is hij naartoe gegaan. In zijn smart, in zijn berouw, in zijn wanhoop. En er staat er een woord, wat je net zo goed kan vertalen. Dat hij, als hij voorovergebogen is, dat hij uitgiet alles wat zijn diepste gevoelens zijn. U weet wel, erbarming in het Hebreeuws, dat betekent dus hetzelfde woord als moederlijf of ingewanden. Dus hij heeft daar in het midden van die akker het diepst van zijn ontzetting, van alles wat er over Jezus heeft hij, en dat staat erbij, heeft hij uitgegild. Hij heeft het dus als het ware uitgeroepen. En alle smart die in hem was, heeft hij uitgesproken. Zo kun je het heel eenvoudig vertalen. Kan een jongen die in de derde klas van het gymnasium zit, die kan het zo letterlijk vertalen. Maar het is natuurlijk altijd zo, hoe wil je het doen? Wat verwacht je van tevoren? Om het opnieuw te lezen is natuurlijk zo moeilijk, omdat je zoveel tegengaat. Zo staan er zoveel van die woorden in de Heilige Schrift waar men eenmaal aan gewoon is, en dat men een derde betekenis neemt, dat men de eerste twee betekenissen laat varen. Dan zult u zeggen, ja, wat heeft dat nou allemaal voor zin? Het heeft eigenlijk dit voor zin, en dan moet u vooral op het laatste letten. En er staat dat Petrus dan zegt dat de plaats vervuld moet worden, en daar valt het lot op Matthias, omdat Judas is doorgebroken, staat er eigenlijk, naar zijn eigen plaats. En hij heeft me daar heel dierbaar over gedaan. Maar verschrikkelijk, iemand gaat naar zijn eigen plaats. Maar wat is er nou de eigen plaats? Dat wil zeggen, Judas naar het eigene, de eigen plaats, is teruggegaan naar zijn volk, naar het Joodse volk. Hij heeft de verbinding met Jezus. Niet een openlijke, niet die uiterlijke, maar hij heeft een diepe verbinding met Jezus. Hij heeft hem gezien bij de opstanding. En Judas is hier het teken voor het ganse Joodse volk dat Jezus niet verraden heeft, maar dat in een goddelijke opdracht het liefst heeft afgestaan wat het had aan de wereld, aan de Romeinen, voor u en ons, dat het volk zichzelf moet blijven. Het mag niet opgaan in de christenheid, want er is een verbinding van de God van Israël met zijn volk, en dat volk dat stuwt ook door Gods genade de zegen, de Shechina in de wereld. het ondersteunt, zonder dat het openlijk blijkt te aanvallen. Die, de discipelen die een bepaald keurkorps zijn, op de wereld moeten doen, maar zijn thuisgrond en het ligt in Israël. Uiterlijk kan het niet doorzien worden. Men heeft er zelfs van gesproken dat hier een veldtochtsplan plaatsvindt. Dat de wereld niet van dit verband mag weten. Dat het zelfs zo moet schijnen. Dat er een tegenstelling is en zelfs vijandschap. Maar voor ingewijden is het een eenheid. Kijk, broeders en zusters. En het wordt nu eens langzamerhand tijd dat ze daar iets van gaan zien. En hoe zie je dat nu? Door eenvoudig eens verder te gaan dan wat gewoonlijk hierover gezegd wordt. Dat het met die Judas en daarmee met het hele Joodse volk wel eens heel anders kon staan. Dat er een innige verbinding is gebleven met Jezus. Dat ze alleen op een andere plaats zijn gesteld. En dat er een aanval op de volkeren is gedaan. Maar dat zij het thuisfront zijn van waaruit de discipelen zijn uitgegaan. Broeders en zusters, het zijn ontzaglijke dingen die hier loskomen. U begrijpt wel, ik noem maar enkele dingen, maar je kunt het hele evangelie in een nieuwe laag, kun je erin ontdekken en gaan zien van deze wonderen geheimen die daar gesteld zijn. En je kunt erover verbaasd zijn. Je zal zeggen, waarom moeten we het zien? Niet dat het oude verkeerd is. Zonder het oude, zonder onze oude opvattingen zouden we hier nooit toe gekomen zijn. En we mogen er dankbaar voor zijn. En het mag ons stichten. Maar er wordt ons hier iets opgelicht van die sluier die over de dingen heen ligt. Dat er een wonder verband is. Dat de gang en de geschiedenis van het volk van Israël en de volkeren, dat het zo anders is en dat het zo in Gods hand ligt. We kunnen het niet verklaren. Af en toe met verbazing er tegenover staan en zeggen, moest dit nu allemaal gebeuren voor mij, voor u en voor mij, voor onze zaligheid, voor onze redding. Als je dat gaat zien, broeders en zusters, dan is er, kun je met de apostel eens van ook diepte des rijkdoms. Hoe onbegrijpelijk zijn Gods wegen, hoe ver gaat het boven alles uit. Hier liggen die wondere verbanden. Het volk, Judas, verbonden ondanks alles. Discipel, volk van de Messias, hoewel wij aan een andere kant staan en ons uiterlijk oog het niet schouwt, maar ons geestesoog het gaat herkennen. O broeders en zusters, dan lees je weer zo'n tekst. Hij is gezien de opgestane van Cephas, van Kefas de rotsman. Vervolgens van de 12 direct na Simon Petrus is Judas erbij geweest. Dat betekent dat het Joodse volk op het meest innige en nauwste ook met die opstanding verbonden is. Niet dat alle leden van dat volk dat bewust weten. Maar wat weten wij als christenen bewust? Er ligt iets achter wat zo groot is. Wat je in de beste en hoogste ogenblikken kan zien, dat je alleen kunt aanbidden en kunt zeggen wie Jezus is, die onvergelijkelijke. Wie is Hij? De Zoon van God, de eeuwige wijsheid Gods, de Messias, de gezalfde koning van Israël, de redder van de volkeren, die Israël geschonken heeft aan de volkeren in opdracht van de God van Israël, om de volkeren, om u en mij te redden. En tegelijk hebben ze gevoeld dat ze de opdracht hadden om ons te redden. Maar ze zijn daarin ook. Het was zo'n hoge opgave dat een volk van Israël onze zonde moest dragen. Jezus heeft dat in hun plaats gedaan. Hij is ook de last van hun schouders genomen. O broeders en zusters, ik kan niet alleen maar enkele dingen van stamelen. En mijn woorden schieten tekort. En ik heb het vreselijk onvolledig gezegd. En u moet niet denken dat het erin lag wat ik gezegd heb. U weet wel waar het altijd om gaat. wanneer er echt gepredikt wordt, is het niet wat er in de preek gezegd wordt, maar wat opgeroepen wordt door de preek van de Geest zelf. Prediken is niets anders dan bidden om de Heilige Geest. Je hebt het niet in de macht, maar je mag erom bidden. En exegese en uitleg en de dingen noemen is niets anders dan dit. En dan is de conclusie dit, dat de schijnbare tegenstelling, de schijnbare scheiding, het schisma tussen Israël en de gemeente uit de volkeren, dat het ging waar een echt schisma is. Het is een wondere verbinding, een mystieke verbinding. Hoe meer genade je krijgt, je duidelijker gaat zien. En nog eens gezegd, nog de vele individuele leden in Israël, nog van de kerken, kunnen het klaarbewust zien. Maar als je eenmaal het ritsel hebt gehoord, als je eenmaal iets ziet van het licht, dan is het niet om iets buitenissigs te zien. Dan is het alleen maar om dat wonderen te zien, dat God de Heere dit doet om ons, om mensen, om hun schepping te redden. Dan blijft er alleen over de dankbare aanbidding. En heeft dat nu iets praktisch uit te werken in ons leven? Ach, broeders en zusters, als je iets van deze dingen gaat zien, en er is zoveel meer in de Bijbel dan dit alleen, als je iets van Jezus zelf gaat zien, dan spatten de vonken eraf. En gaan er dingen in je leven gebeuren die je helemaal niet programmatisch doet, maar die eenvoudig niet anders dan ze zo kunnen doen. En niet omdat je zegt dat je het zelf doet, maar de genade die in mij woont, die doet het. En die genade, die is afgespat van dit wondere gebeuren, dat in de evangelie, dat hier beschreven is. Broeders en zusters, wat kunnen we dan dankbaar zijn? En mogen wij daaruit leven? En mogen er dan dingen gebeuren door Gods genade, in het kleine en in het grote, op de post waar de Heer God ons heeft gesteld. Amen.